Jezus zegt, de ure komt dat ge nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Van tijd tot tijd komt de grijsaard bij mooi zonnig weer naar de heremiet. Hij neemt dan Matthäus, Guillaume en enkele van hun vrienden mee naar de Grand-Père, waartoe hij eenvoudig om een scherp uitspringend gedeelte van de berg heen trekt. De Grand-Père is een juweel van een kleine ronde grot, waarvan de wanden overdekt zijn met allerlei geheimzinnige tekeningen en tekens. Zij bevindt zich aan het einde van een grote druïdencirkel met een overdekte gang en talrijke afzonderlijke verblijfplaatsen. Op het bovenste platform, dat de vorm heeft van een halve maan, ligt nog de tafel, die bedekt is met diepzinnige tekens en de stenen zetels der toehoorders. De grijsaard heeft hun zelfs een prachtig pentakel getoond dat in de rots zelf is aangebracht, doch dat niet zeer oud schijnt te zijn. Maar wie zal het zeggen? Hier is mijn ancien zijn zending begonnen, zegt hij, en knielt voor de tafel neer, terwijl hij zijn geopende handen op de gewijde steen uitstrekt en bidt, in een lange, stille overpeinzing. Vergeet nooit, voegt hij eraan toe, nu en dan hier te komen om extra kracht op te doen. Het lijkt op het eerste gezicht moeilijk de tekens die op alle wanden van de Grand-Père over en door elkaar heen staan, uit elkaar te houden. Maar de grijsaard is zo bekwaam en bedreven in deze studies, zo zeker van zichzelf, dat Matthäus verbaasd is hem de aanwijsstok te zien hanteren en opgetogen naar hem luistert. Spoedig is hij vertrouwd met de Resh, de Ismon, de Krismon, de Ismon Resh, de Is-Krismon Resh, de eeuwige cirkel, de Alpha en de Omega, de lichtende Pent-Alpha of Ster der Magiërs, de Microcosmos en de Macrocosmos. Met de eerste herkenningstekens der eerste christenen, met die van de christenen van de zeven gemeenten van Azië en met die van de Griekse, Afrikaanse en Romeinse christenen. Met het apostolische geheimschrift en met de geheime monogrammen, diagrammen, trigrammen en initialen. Met de talrijke symbolen der eerste eeuwen van de christelijke era en met de initialen van voor de christelijke jaartelling. Gretig volgt hij zijn meester die langs een rotswand teruggaat naar de grot van de Grand-Père om er de onsterfelijkheid der ziel te verkondigen, het mannelijke aanzicht en het vrouwelijke aanzicht van de eeuwige, die in volmaakte eenheid met de zevenarmige levensboom het opperwezen vormen. Het eeuwigdurende scheppingsoffer, het zelfoffer van het opperwezen, de vader, het mannelijke aanzicht van de eeuwige, de moeder, het vrouwelijke aanzicht van de eeuwige, de zoon, de levensboom, het scheppende woord, de drie-eenheid, Aum. Na deze verheven lessen komt zijn inzicht snel tot ontwikkeling. Vele uren brengt hij door met Rama op de berg Albori, met Krishna op de berg Meru, met Hermes in de diepe grotten van Memphis of Thebe, met Mozes op de rotsen van de Serbal, met Orpheus op de berg Kaukaion, met Pythagoras in Delphi, met Plato in diens academie, met Jezus de goddelijke meester op de berg. Maar hij gaat nog verder, daar het hem aantrekt zich in steeds diepere overpeinzingen in te leven in beroemde visioenen. Het visioen van Rama onder de eik op de open plek in het woud. Rama slaapt. Dan hoort hij een krachtige stem zijn naam noemen. De indrukwekkende gestalte van een genius in wit gewaad gehuld staat voor hem. Hij draagt een staf waaromheen een slang kronkelt en een gouden snoeimes, en biedt Rama een marentak, een fakkel en een kelk aan, zeggende: Rama, ziet ge deze fakkel? Het is het heilige vuur van de goddelijke geest. Ziet ge deze kelk? Geef de fakkel aan de man en de kelk aan de vrouw, want het is de kelk van leven en liefde. Het visioen van Krishna in de hut van de 100-jarige Vasishtha, diep in het heilige woud. Ook Matthäus voelt zich opgeheven tot de zevende hemel der deva's, tot de vader der wezens. Hij ziet Devaki, de moedermaagd, die in aanschouwing van de goddelijke liefde de Zoon, het scheppende woord, in zich opneemt. Het visioen van Hermes in de gewijde grafkelder, omgeven door hierofanten en magiërs. Matthäus ziet Osiris, de hoogste intelligentie, de zeven stralen van het woord dat licht is, overeenkomende met één fase van het leven der zielen. De zeven genii van Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Hij hoort en herkent de stem van het licht. Hij leest in het Egyptische dodenboek van de zielen die, korter of langer, al naar hun staat van reinheid, het zich vrijmaken van de fouten van de stofmens, de rups, in de bark van Isis naar dit licht onderweg zijn. Het visioen van Mozes op de top van de berg Sinaï, bij de ingang van de grot, die door terebinten werd beschermd. Hij ziet de zonneengel, een straal van de Elohim, en hoort diens stem zich oplossen in de oneindige ruimte. Ik ben hij die is. Het visioen van Orpheus, hoge priester van de tempel van de berg Kaukaion. Matthäus dringt diens woorden in als hij verneemt hoe Orpheus verkondigt dat er één enkel wezen is, de goddelijke echtgenote, vader-moeder, de demiurgos, van wie Dionysos de zoon is. Hij volgt het woord in de grot van Persephone, de schone weefster Maya, de goddelijke maagd. En hij onthoudt deze uitspraak van Orpheus: Ruw is de weg die naar de hemelen leidt. Een uitspraak die hij op zijn wijze weergeeft met de woorden: hard is de weg naar de heilige graal. Het visioen van Pythagoras te Kroton, op de heuvel met terebinten en olijfbomen. Hij volgt de inwijdingsbeproevingen die ontleend zijn aan de Egyptische inwijding, de sleutel tot de kosmos. Hij wordt één met de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur, en grijpt het vijfde etherische element, het kosmische fluïde, het astrale licht, de ziel der wereld. Het visioen van Plato in diens academie te Athene. Nadat Matthäus de wijsgeren van Klein-Azië, Egypte en Zuid-Italië begrepen heeft, landen waar Pythagoras reeds vele volgelingen had gevonden, bestudeert hij met hem de heilige getallen, de esoterische kosmogonie, de leer van de ziel, de microcosmos en de macrocosmos, de omzwerving van de menselijke en de goddelijke ziel, het ware, het schone, het goede. En tenslotte volgt hij deze meester in de Eleusische mysteriën. Het visioen van Jezus. Matthäus bewijst hier hoezeer hij geestelijk reeds gegroeid is. Hij behoeft thans slechts zijn geheugen te raadplegen. De Egyptische priesters, onder leiding van de hoge priester Amosi, verkondigden dat de Phönix zou oprijzen uit haar as. Johannes de Doper sprak, toen hij het einde van zijn taak zag naderen, met betrekking tot Jezus: hij moet wassen, ik moet minder worden. Jezus kon slechts in zichzelf inkeren, zich voor een vasten van 40 dagen terugtrekken in een adelaarsnest in de grot van Engedi, waar hij de overpeinzingen der profeten vond, een weinig fris water, noten en vijgen. En evenals de goddelijke meester roept ook Matthäus in vervoering uit: ik aanvaard het kruis, opdat de wereld gered worden. Moet nog gezegd worden dat Matthäus de fase van zijn transformatie bereikt heeft? De grijsaard geeft zich daarvan rekening en kondigt hem aan dat hij weldra zal worden ingeleid in de kennis van de wet die het symbolische water beheerst, opdat de gave der voorzegging en der profetie zijn deel zal worden. De vreugde van Matthäus is bovenmate. Hij begrijpt dat het ogenblik van zijn inwijding, van zijn ingaan in de volmaaktheid, nadert. Thans wacht hem nog de reiniging door het water, de Font Sancta, de heilige bron, en een retraite van 40 dagen, besloten door de dood der materie in het graf. Bethlehem, de mystieke poort. Weldra zal hij een ingewijde, een puur, een parfait zijn. Welk een schoon vooruitzicht!